Welkom in de Kinepolis van Gent. Een maand geleden zat ik hier nog te genieten van Filmfest Gent. Vandaag woon ik de CFO-top bij. Als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de financefunctie echt het verschil kan maken voor een bedrijf wanneer dit door zwaar onweer vaart. Meer dan ooit moet finance future-proof zijn. Mensen, tools, processen, het zijn allemaal aspecten die meespelen in het future-proof verhaal. Daarover gaat het vandaag, op dit evenement en in deze podcast. De dag bestaat uit 12 presentaties. Sommige presentaties liepen parallel, dus deze podcast biedt een overzicht van 5 presentaties en 4 partnersessies. Els de Keukelare steekt van wal. Ze is CFO bij Ecopak sinds oktober 2020.
We weten allemaal dat het systeem van onze infrastructuur, in feite van drinkwater, zeer verouderd is. Dat er zeer veel lekkage op zit. Dat is een probleem. Een ander probleem is ook de global warming, waarbij dat de grondwaterlagen verminderen. Hè, wat eigenlijk het kraantjeswater of de risk of blue-out natuurlijk vergroot. Wat wij proberen te doen, of wat wij doen eigenlijk, is bedrijven loskoppelen van het drinkwater. Zodanig dat het drinkwater dat al schaarser gaat worden met de tijd, dat risico naar business continuity voor de bedrijven eigenlijk met betrekking tot water volledig wegvalt.
Ik ben daaraan getrokken op het moment van het voornemen om naar de beurs te gaan.
Het financieel departement van Ecopak bestond tot dan uitsluitend uit 1 administratieve kracht en een externe boekhouder.
En uiteraard was dat niet voldoende om een IPO voor te bereiden, waar er toch voor het finance departement zeer veel op de plank ligt. Hè.
En we hebben dan ook voor de beursgang speciaal eigenlijk nog iemand aangeworven met een tijdelijk contract met een zekere maturiteit.
Wat Ecopak concreet doet? Ze recycleren het afvalwater van hun klanten, opdat het opnieuw gebruikt kan worden in hun productie. Tijdens dat proces is er steeds verlies, dus zoeken zij naar andere bronnen om dat verlies op te vangen.
Dus niet met drinkwater, maar bijvoorbeeld met regenwater of een rivier in de buurt. Dat kan ook afvalwater zijn van de buur. We analyseren dat als de klanten naar ons komen om een oplossing te hebben. Daardoor gaan de bedrijven losgekoppeld worden van het drinkwater. Uiteraard als backup hebben ze nog altijd die leiding, maar ze zijn losgekoppeld. Ze zijn self-supporting in water, waardoor dan natuurlijk ook hun sustainability goals verbeteren.
Wat houdt de voorbereiding van de stap naar de beurs nu concreet in? Daar focust Els de Keukelare op in haar presentatie.
Bij een algemene voorbereiding gaat ook de beslissing rond de organen. Hè. Wij hadden een raad van bestuur, maar natuurlijk als je een beursgenoteerde vennootschap wordt of een beursgenoteerde groep, moet die raad van bestuur er natuurlijk anders uitzien. Je moet een stuk onafhankelijker bevatten. Je zit ook met die quota in zaken diversity, man-vrouw. Die allemaal moeten gerespecteerd worden. Dus in die fase, oktober, november, december, moesten de kandidaten gevonden worden en moest de samenstelling van de raad van bestuur vastgelegd worden. Dan komen we naar de due diligence fase. De due diligence fase heeft ook een looptijd gehad van november tot maart eigenlijk. In eerste instantie, wat is een due diligence? Ja, eigenlijk alle documenten die de vennootschap verbinden of die te maken hebben met de vennootschap worden gescreend. Of er geen overtredingen zijn naar een of andere wetgeving, want dan moet het opgelost worden. Of documenten of bepaalde zaken die we niet hebben, die we moeten organiseren, worden dan georganiseerd. Dus op vlak van formalisatie helpt die due diligence natuurlijk ook.
Het was een zeer uitdagend jaar eigenlijk. Ik ben zeer blij dat ik deel was van een team om een beursgang tot stand te brengen. Zeer leergierig. Dat is natuurlijk iets dat je niet elk jaar doet of zelfs niet om de 5 jaar. Hè. Dus dat is vrij uniek. En dat is een ervaring, een ervaring om mee te nemen. Hè. Voor alle bedrijven die voornemen om een beursgang te doen, of die tekort hebben aan kapitaal en die dus die piste willen bewandelen, hoop ik dat ik meer inzicht heb kunnen geven in alle activiteiten die eraan te pas komen en zeker voor het financieel departement. Het is niet te onderschatten, maar wij als kleine organisatie, toen wij ermee starten, waren we 39 mensen. Met wat extra resources en de juiste mindset is enorm veel mogelijk.
Maar wat is die juiste mindset dan?
Altijd positief zijn. En als het over een beursgang, over drukke werkzaamheden betreft, een mens is tot veel in staat. Zeker als je de juiste mindset hebt, als je weet dat je een dergelijk project hebt en dat dat niet stopt, dat is een trein die start en die niet stopt. Als je dat weet dat dat 5 maanden een keer keihard werken is met een bepaald doel, ja, dat is eigenlijk allemaal mogelijk.
Nu is het aan de CFO van Brussels Airlines.
My name is Nina Överdijk. I'm the CFO of Brussels Airlines.
And I want to share a little bit of my impressions and where we went through the last 2 years and explain this to you.
Wat ze zo fijn vindt aan haar job?
It's not only about numbers. It's more the story behind numbers, you know. It's more to support people and to support your business to make things at the end better than it would have been without your advice and your support. So that's why I really like this business. Of course, also make the people happy, because flying usually makes everybody happy to go to new destinations and so on. So it's really a very passionate industry.
Ze doet de presentatie digitaal, dus interview ik haar achteraf ook via Zoom.
Yeah, I think the essentials of this presentation was really that flexibility is key. Yeah? So and to listen to your people, that is really key also in managing a crisis. So it was a horrible roller coaster trip we have went through, and we are still on our trip. So we are not through, and that we all know. And I think then to rely on people, on their expertise, we all know that we are only able to manage this if we are flexible, and also sometimes just let it run and let it go.
Wat me opvalt op deze CFO-top is dat elke presentatie de moeilijkheid van afgelopen jaar aanhaalt. Else Keukelare sprak over een uitdagend jaar waarin Ecopak naar de beurs trok. En naast Nina Uwerdijk haalt ook de CFO van Kinepolis de coronacrisis aan.
In de bioscoopzaal zitten, met u stilzitten naar het scherm kijken, er wordt niet gebabbeld, er wordt niet rondgelopen. Je zit in een veilige omgeving, volledig geventileerd. Ik voel me daar meer op mijn gemak dan in een winkelstraat buiten.
Kinepolis werd de voorbije maanden enorm aangetast door de coronacrisis. Overal ter wereld werden cinemas gesloten en de omzet van het bedrijf kelderde. En dat terwijl ze net een grote overname deden. CFO Nicolas de Klerk getuigt over de rol van finance in die zeer moeilijke periode.
Hallo, ik ben Nicolas de Klerk. Ik ben de CFO van Kinepolis Groep sinds 10 jaar. We zijn gegroeid van 5 naar 9 landen, van 23 bioscopen naar 108 bioscopen. We hebben er Amerika aan toegevoegd, we hebben er Canada aan toegevoegd, we hebben er Nederland en Luxemburg aan toegevoegd. Dus het had wel wat zijn uitdagingen met de snelle groei van de groep. Maar een dergelijke terugslag, als ik het zo mag noemen, of een eigenlijk terug met een volle sprint en volle groei terug in de noodrem gaan, was toch wel iets nieuws. Maar omdat je in een superveilige omgeving met afstandsregels, met mondmasker, met testcertificaat of coronaticket, dat je dat niet meer mag laten doorgaan. Daar waar dat je in andere evenementen, dat je wel nog binnen mag zitten, nog vrij mag rondlopen, zonder beperkingen, zonder maatregelen. Het was meer de disproportionaliteit en het totaal niet begrijpen van de maatregelen die ervoor zorgden dat de volledige cultuur, maar ook de bioscoopsector, hier tegen in opstand kwam. Well, ik denk dat het belang is dat je meeneemt, is dat gans de organisatie bewust is van de maatregelen die moeten genomen worden en daar ook op voorbereid is. Dus wacht niet tot een crisis om eigenlijk mensen te betrekken bij het beleid van de onderneming en te zorgen dat ze kunnen meedenken met hoe zaken beter kunnen of anders kunnen in de onderneming, wat ervoor zorgt dat de onderneming veel sneller schakelt, ook in een periode dat het moeilijk is.
De vierde presentatie staat intussen klaar.
Ik ben Jan Adam.
Nu, mijn naam is Jan Adam, en ik sta hier als CFO van het havenbedrijf Antwerpen.
Jan Adam heeft het over het ecosysteem van de haven van Antwerpen.
En hoe dat wij dus eigenlijk als havenbedrijf vanuit onze eigen missie proberen met focus op een aantal zaken dat platform te optimaliseren. En waar we dan vooral kijken hoe we de groei duurzaam kunnen ondersteunen. Hoe we transitie op verschillende vlakken van mobiliteit, van digitalisering en van klimaat kunnen ondersteunen en hoe dat we eigenlijk de haven en het havenbedrijf veerkrachtig kunnen houden.
De begrippen die Jan Adam het meest gebruikt zijn...
Duurzame groei,
doelgerichte transitie
en veerkrachtige haven.
Hij noemt het hun 3 strategische prioriteiten. Alles wat ze doen en de keuzes die ze maken gebeurt op een duurzame manier, geënt op hun 5 focus SDG's met het grote doel een klimaatneutrale haven in 2050. Hun missie is helder.
Thuishaven als hefboom voor een duurzame toekomst. We hebben iets gecreëerd, we hebben dat Next Level Finance genoemd. Nu, waarom? De waarom, dat is iets dat u allemaal kent, denk ik, die VUCA-wereld. Ik heb er een tekeningetje van. Maar het is wel een realiteit. Je ziet, okay, het registreren, dat is fijn, dat moet zo rap mogelijk gebeuren, dat moet zo efficiënt mogelijk gebeuren. Vooruitkijken is al belangrijker geworden.
Dat Next Level Finance Plan vormt een geheel van activiteiten en projecten om hun financiële missie in de VUCA-finance-wereld te blijven verwezenlijken. Die activiteiten verbindt hij aan 3 grote categorieën. Mens, data, tools en processen. De finance-afdeling zal dus scherper moeten kunnen reageren op integraties, zoals automatisering, en vooral de behoeftes van de business ondersteunen en mee vervullen op lange termijn. Kortom, een lange termijnplan om de stakeholders beter te informeren, te verbinden en dit uiteindelijk met durf en eenvoud. De laatste presentatie wordt gegeven door minister van Financiën, Vincent van Petegem.
Dank u wel en goeie avond allemaal. Het is met heel veel plezier dat ik hier vanavond aanwezig ben. Het is alweer 2 jaar geleden dat ik nog eens in een cinemazaal geweest ben. Dus ik was bijzonder blij dat ik daarnet hier nog even kon binnenstappen. U verwacht van mij vandaag in ieder geval geen grote houden tips of grote geheimen. Ik zal u ook niet vertellen hoe je uw job moet uitvoeren. Ik denk dat ik daar de laatste van ben. Wat ik de komende 20 minuten wel wil doen, is toch wel om jullie proberen te overtuigen van het feit dat we enkel door samen te werken een succes kunnen maken van een duurzame omslag van onze economie.
Net zoals de vorige sprekers heeft ook de minister het over duurzaamheid.
Als we de duurzame omslag, als we daar naar kijken, dan zien we dat die ook meer en meer de ingang vindt in de bestuurskamers en financiële afdelingen van ondernemingen, want it makes business sense. En omdat ik altijd graag goed voorbereid naar een publiek als jullie kom, en zeker naar een publiek van professionals, las ik enige tijd geleden al een bondig verslag van de controllerstop die Financial Media een maand geleden organiseerde. En er was een prof accounting van de Universiteit van Tilburg, Bart Dierink, die toen heel onomwonden zei, en ik citeer, het integreren van duurzaamheid in het businessmodel geeft een organisatie 50% meer financiële waarde. Het is wetenschappelijk bewezen en zorgt niet alleen voor hogere opbrengsten en lagere kosten, maar je bent ook beter voorbereid op een veranderende omgeving en regelgeving. En de realiteit geeft de professor natuurlijk helemaal gelijk. De voorbeelden van ondernemingen die die omslag maken, die waren de afgelopen weken en maanden ook veelvuldig in de pers terug te vinden. En ik som er enkele op. Er was de grote groep van financiële instellingen die tijdens de klimaattop in Glasgow aankondigde om samen 130.000 miljard dollar in stelling te brengen om het klimaat te gaan redden. Het gaat om geld van miljoenen klanten dat door deze financiële instellingen wordt begeerd. En los van de financiële belofte lezen we ook in een statement dat unlocking systemic change will require collaborative, ambitious commitments and near-term action across the entire financial system. Dat de financiële wereld dus beseft dat het ook zelf een grote verantwoordelijkheid draagt, dat is natuurlijk bijzonder belangwekkend, maar dat is ook hoopgevend. We moeten absoluut vermijden dat mensen, als we spreken over de klimaattransitie, dat ze dat enkel maar gaan linken aan hogere kosten en lagere levensstandaard. Het is belangrijk dat mensen mee kunnen. Want het zal pas zijn wanneer we de mensen kunnen overtuigen van de haalbaarheid en de betaalbaarheid, dat we de transitie ook tot een goed einde gaan kunnen brengen. Het is aan ons om die betaalbaarheid te kunnen verzekeren.
Tot slot bestaat de CFO-top uit een aantal partnersessies. De Diamond Partner is Isabel Groep.
Mijn naam is Alex Dosse, ik ben VP Sales en Marketing bij Isabel Groep.
Zijn presentatie gaat over Documents, Identities en Payments.
Wat we daarmee bedoelen is dat bij Isabel Groep zorgen wij ervoor dat we de frictie die ontstaat door verschillende processen en verschillende soorten datastromen, dat we die kunnen weghalen. En dus vooral die in de sweet spot, hè, waar die documents en identities en payments samenkomen, waar we heel actief in zijn om juist die frictie weg te halen.
We leven in een complexe wereld. Een complexe wereld waar dat heel veel data omgaat. Niet altijd genormaliseerde data. We zitten met heel wat complexe structuren waarbij dat platformen ons proberen een bepaald formaat op te dringen. En daar zitten allerlei actoren tussen, hè? Service providers en gebruikers en accountants en banken en zo verder. En het is een complex gegeven geworden. Dat betekent dus dat we met heel wat frictie zitten in die uitwisseling van die data en dat het landschap waarin dat we met die data omgaan, dat die zeer gefragmenteerd is. En er komt nog een factor bij en die factor is dat met iedere poging om fraude te plegen en met iedere poging om data, digitale data te gaan manipuleren, komt beetje bij beetje dat vertrouwen in die B2B-relaties die we hebben, komt die een beetje onder druk te staan.
Ik denk dat ondertussen duidelijk is dat er heel wat gebeurt op het gebied van fraude. Wij hebben een betalingsplatform waar jaarlijks 2700 miljard aan transacties passeren. Dus wij zien wel wat gebeuren en heel wat banken en ook wij hebben ondertussen heel wat mechanismes in plaats gezet om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk van die fraude opgevangen wordt. Wat wij met Confiban willen doen, het initiatief dat we nu aan het uitbouwen zijn met Confiban, is dat eigenlijk de controle gebeurt voordat de betaling wordt doorgestuurd. Hè. Dus er wordt de controle gedaan eigenlijk op het IBAN-nummer gecombineerd met de naam van de begunstigde. En als we daar al zien dat er iets misloopt, hè, dan gaan we daar een waarschuwing rondgeven, zodanig dat de persoon die de betaling aan het uitvoeren is een dubbele check kan gaan doen.
Dosse legt het verschil uit tussen CEO-fraude enerzijds en factuurfraude anderzijds.
CEO-fraude is heel typisch. CFO krijgt een mail van de CEO van we staan op punt van een transactie te doen, maar we moeten dat nu doen en we moeten nu een voorschot storten en gelieve dat nu te doen. Allemaal zodanig goed gemaakt en zodanig goed in elkaar gestoken en georchestreerd en met WhatsApp-berichten waar dat de foto in staat van de CEO en zo verder. En voordat je het weet, het is niet de eerste keer dat het gebeurt. Voordat het weet, ga je erop in, doe je de overschrijvingen en is het geld weg. CEO-fraude is één zaak. En twee, factuurfraude. Zien we alsmaar meer en meer. Wat gebeurt er bij factuurfraude? Is dat een factuur die binnenkomt, heeft een IBAN-nummer dat gekoppeld is aan een frauduleus account. Dus de naam van de factuur komt niet meer overeen met het nummer dat op de factuur staat. Maar aangezien dat we alsmaar geautomatiseerder gaan werken en alsmaar meer en meer scans doen van facturen, en ja, dan kan het wel eens gebeuren dat een frauduleuze factuur die binnenkomt of een gemanipuleerd bestand, dat op een bepaald moment toch betaald wordt. En u zou zich kunnen afvragen, hoe kan het nu dat een betaling die ik doe naar de bank, met alle controlemechanismen die er zijn bij de bank en al de risk-scoring-mechanismes die er zijn bij de bank, hoe kan het nu dat ik een factuur kan betalen met een bepaald IBAN-nummer en dat er niet gecontroleerd wordt of dat nummer wel juist is en dat gekoppeld is en dat die een match bestaat met de naam die ik gebruikt heb om die factuur te betalen? Wel, in België is er vandaag geen enkele bank die die controle doet. En dat kan heel absurd lijken, maar de match tussen het IBAN-nummer en de naam die gebruikt wordt, bestaat niet.
Alex Dosse focust in zijn presentatie op order to cash en procure to pay.
Het is echt een wereld die volop in beweging is, waar dat er nu concepten worden uitgewerkt die vandaag nog niet gekend zijn, maar waar wij nu al aan het denken zijn en aan het meewerken zijn. Hè. Bijvoorbeeld de request to pay is zo onder andere een van die betalingsfaciliteiten die er gaan komen. Wat wij nu ook gaan doen is, alles wat te maken heeft met SEPA Direct Debit, dus alles wat te maken heeft met domicilieringen eigenlijk, is dat mee ook integreren in ons platform. Dus dat zijn eigenlijk een aantal milestones, zaken die we nu volop aan het implementeren zijn. Dus ja, heel veel highlights eigenlijk in het jaar dat ik aanwezig ben en actief ben bij Isabel Groep, ja.
Ik onthoud dat er veel optimalisatie mogelijk is binnen de value chain.
Door eigenlijk in die hele order to cash en procure to pay value chain van daar een aantal zaken uit te nemen die eigenlijk nog een keer met beperkte moeite eigenlijk een enorm resultaat kunnen leveren. Ik denk maar aan onder andere die confiban die een check. Ik denk maar aan het elektronisch ondertekenen van documenten en het elektronisch verwerken en archiveren van documenten. Het betalen van één en eenzelfde betalingsplatform, zoals in Isabel zei, in plaats van naar verschillende banken te gaan werken en op verschillende manieren te gaan werken. Dus eigenlijk met een marginale kost eigenlijk heel veel effect bereiken en heel die een value chain en heel wat optimalisatie gaan bereiken.
Naast de Diamond Partner zijn er enkele Golden Partners aanwezig. Anaplan, Board, Safeo, EY en Workday. De eerste is Marc Herland, Strategy and Transaction Partner bij EY. Hij heeft het vandaag over The Beyond. Bedrijven keren terug naar de oude normaal, maar we moeten nadenken over wat daarna gebeurt. Nieuwe doelen en opnieuw investeren.
Het is nu het moment om die investering te doen om binnen een jaar of 2, 3, 4, 5 eigenlijk te winnen in deze nieuwe omstandigheden.
Want, zo wist Herlans te vertellen, de realiteit leert ons dat veel bedrijven tijdelijke problemen weten op te lossen, maar veerkrachtig blijven op lange termijn vraagt veel aanpassingen, zoals het continu analyseren en bijsturen van de strategie.
If you call strategy and transaction, you find the package that you see here and not go through every step. But we can help you with every dimension. We're most known for the financial due diligence, but we can do a lot of other things as well.
Wat ik wou doen, en ik hoop dat mensen ook meenemen, is dat als CFO hebben ze een zeer grote verantwoordelijkheid naar de toekomst van een bedrijf. Van de financiering is heel erg belangrijk. En ja, er is vandaag meer geld dan ooit in de financiële sfeer, maar de vereisten en de complexiteit is ook hoger dan ooit. Hè. Vandaar dat ik de vraag stelde, kunt u tegen inflatie, kunt u eigenlijk zich beschermen tegen de impact van inflatie? Want een investeerder zal dat willen weten.
Terwijl de andere zalen langzamerhand vollopen met bezoekers van de Kinepolis, installeert strateeg David Stemberger zijn keynote.
Mijn naam is David Stemberger en ik ben verantwoordelijke van Strategic Planning en Performance Management bij AXA Bank.
Toen ik hem vroeg wat zijn functie als strateeg inhoudt, was dit zijn antwoord.
Dus eigenlijk beschouw ik ons als de coach en de hartslagmeter van het bedrijf. En wat dat we eigenlijk doen is, dus wij kijken hoe staat het bedrijf ervoor. Hoe performen we de dag van vandaag en de maanden en de weken ervoor. Maar natuurlijk ook, de strategie die is uitbepaald, is die nog altijd geldig in de huidige omstandigheden? Kunnen we met de strategie die is bepaald blijven overleven en de resultaten blijven behalen die we willen behalen, gegeven veranderende omgevingen?
Marc Herland werkt als EY-strateeg en wordt steeds op andere bedrijven geplaatst. David Stemberger daarentegen is strateeg binnen AXA en doet dit uitsluitend voor AXA zelf. Hij vertelt vandaag over Practical Testimonial.
Wat zijn de hele belangrijke dingen die wij gemerkt hebben? Is 1, we zijn in staat om van onze verschillende eilandjes die kennis te hergroeperen en er eigenlijk voor te zorgen dat iedereen die kennis in de tool zit en dat die dus veel gemakkelijker of veel toegankelijker wordt voor iedereen. En wat we ook gezien hebben, is je moet inderdaad geen programmeur zijn. We hebben mensen die nog nooit ermee gewerkt hebben en die na 3 maanden bij onze beste developers zijn om in de tool verder te ontwikkelen. Dus als je een beetje affiniteit hebt met Excel, dan zijn ze hier eigenlijk heel hard mee weg. Een tweede, ik denk dat ik hem al even heb aangehaald, is de change journey. Finance wordt nog altijd vaak gezien als degene die de budgetten uit zijn en die voor een toren beheert. Maar dan gaan ze zeggen, maar wij willen naar beneden komen en wij willen samen babbelen en samen de inzichten brengen en samen gaan ontwikkelen en samen verder gaan. En dat is een kloof die moet overwonnen worden en daar merken we wel wat weerstand. Dus dat is niet het meest simpele. En dan is het, ja, als je dan zoiets begint, probeert een deftige roadmap te maken en af en toe stil te staan. We hebben dat in het begin te weinig gedaan, want we hebben op een jaar tijd eigenlijk van heel veel ontwikkeld. En dan, ja, wacht, dat hebben we nu niet te veel gedaan, hebben we het op de juiste manier gestructureerd. Dan hebben we even een stap teruggezet en opnieuw de data gestructureerd en dan konden we weer verder.
Het is een roadmap waarop dat we zitten en we zijn
een hele ambitieuze roadmap waar we goed progress op boeken. Maar het blijft een roadmap, dus het eindpunt is, we kennen waar we naartoe willen, maar de keer dat we daar zijn, willen we toch weer verder. Dus het blijft een steeds zich ontwikkelend verhaal.
Wat hoop je dat de luisteraar meeneemt?
Ah, ik hoop vooral dat het mensen aanzet om even na te denken, inderdaad, van welke rol vervult finance binnen hun bedrijf. En finance is meer dan enkel boekhouding. Boekhouding is natuurlijk een belangrijk stuk van finance, maar het gaat verder als dat. Ja, finance is niet gewoon het departement dat de factuurtjes betaalt. Wij moeten proberen mee te denken, want wij kennen het volledig end-to-end en 360 graden zicht van het bedrijf.
U hebt het gehoord, finance heeft een niet te schatten waarde binnen eender welk bedrijf en dient mee aan de basis te staan van elke analyse, van elke strategische stap.
Ja, mijn naam is Christophe van Herle. Ik ben een managing partner bij CFO. En CFO is een bedrijf dat binnen België exclusieve verdeler is van Lucanet.
Lucanet is een Duitse rapporteringstool die voor financial performance management een oplossing voorziet.
Een structuur waarin dat je eigenlijk rechtstreeks vanuit je boekhoudpakket data kan inladen in onze tool. Dan ben je al zeker dat alles erin zit en dat het ook klopt. En dat je die ook heel makkelijk op een structuur kan zetten. En dat je ook heel snel kunt analyseren. Want het probleem is ook dikwijls dat je heel veel tijd moet spenderen in het verzamelen van informatie. En dat je dan amper toekomt op een grondige analyse van je cijfers. Dan bij Lucanet draaien we dat om. Dan gaan we eigenlijk de 80-20 regel, 80% verzamelen wordt dan 20% en je kan meer tijd in de analyses gaan steken. Die worden ingelezen in een data warehouse bij ons en samengevat naar een OLAP server. Waarom? Voor snelheid. Als je in Lucanet zit en je wil iets gaan analyseren, je wil bijvoorbeeld in plaats van maanden in kolommetjes, wil je die bedrijven gaan zien, dat is één druk op de knop en die informatie is beschikbaar. Gaat zelfs verder. Wil je ook naar transactioneel gaan, dan kan je in Lucanet ook gaan dubbelklikken op bedragen en dan gaat je eigenlijk in het data warehouse de transacties gaan ophalen. Businessmodellen die zijn eigenlijk van de ene dag op de andere verdwenen of gaan verdwijnen. Dat heeft een hele grote impact en die impact moet ergens ook becijferd worden. Uiteindelijk zijn er een hele hoop ideeën en zaken die worden vertaald in één ding. Dat is een resultatenrekening, zoals wij dat noemen. En daar moet je iets voor hebben om dat vast te stellen.
De sprekers trekken samen met het publiek naar de receptie. Maar dat deel van de CFO-top ga ik niet meer registreren. Dit was een podcast van Financial Media, gerealiseerd door de Podcast Planet. Met dank aan Maite Holvoet, Niels de Boijseren en Max-Lena van den Einde.